Dit is een podcast van Deos Media.
Welkom bij de Sitcomcast. De podcast over sitcoms uit je jeugd. En met je jeugd bedoel ik de jeugd van mijn goede vriend
Joost de Kruiter.
En van mijzelf, Mark van Lier. En ook deze aflevering nemen we je weer mee naar dat glorieuze verleden, maar niet zo ver.
Nee, we gaan naar mijn late jeugd, zullen we maar zeggen.
Een late jeugd die nog steeds voortduurt.
Een jaar of 5 geleden.
Toen was die gestopt, deze serie. Want welke serie gaan we doen? De mensen hebben het natuurlijk al gezien als je erop klikt. Maar we zeggen het toch.
Ja, The Big Bang Theory. Ik heb wel voorbereiden bedacht wat Friends voor jou is The Big Bang Theory, denk ik, voor mij. Het is ook eigenlijk een beetje de Friends van de Zero's, denk ik.
Het werd wel een soort Friends.
Ja.
Maar dat is mijn enige kritiek op de serie. Ja. Maar ik vind het een heerlijke serie die volgens mij ook heel veel culturele invloed heeft gehad. En dat hele nerds gebeuren. Daar ga je alles over vertellen natuurlijk.
Heel veel over vertellen. En het is dus echt de langstgelopen sitcom ever. 12 seizoenen lang.
12 seizoenen.
279 afleveringen.
Het is de Mark Rutte onder de sitcom.
Zeker, ja.
Man.
Ja, het is gewoon. En hij startte in 2007 in Amerika, in 2009 in Nederland.
12 jaar verder.
Heeft dus 12 jaar. Die mensen zijn gewoon groot geworden in die serie. En rijk ook. Echt gruwelijk rijk. Dat is
gruwelijk.
Ik ga dat dadelijk uitleggen. Ja, ik heb namelijk voor het eerst, heb ik een heel document gevonden over hoe die salarissen zijn opgebouwd in de loop der seizoenen.
Kijk.
Vond ik een mooi inkijkje dus in hoe Hollywood werkt.
Je gemaakt en dat ga je ons allemaal haarfijn
Niet uitgerekend hoeveel ze uiteindelijk er dan aan overgehouden hebben, maar
het was te deprimerend, denk ik ook. Voor ons.
Zeker, ja.
We gaan naar Los Angeles, California.
Pasadena, California. Yes, ik heb geen idee hoe dat in verhouding tot Los Angeles staat, maar volgens mij is het een onderdeel van.
Als ze zeggen, ligt vlakbij Los Angeles, dan betekent dat gewoon even goed 4 uur rijden. Dus
dat is mooi. Nou, fijn.
Geen idee.
Pasadena. En daar gaan wij naar het appartement van Leonard en Sheldon. En die wonen, die krijgen een nieuwe overbuurvrouw.
Ja.
Penny. En Penny,
daar topjes met spaghettibandjes.
Ja, het maakt niet uit hoe dik de truien die de andere heren aan hebben. Penny is.
De heren dragen allemaal truien, die hebben ook nul doorbloeding, want California is niet de koudste plek op aarde.
Nee.
Maar Penny is de enige die gepast gekleed is en daar zijn we nog steeds blij mee.
Daar zijn we heel blij mee. Zelfs, ik ben nu de serie aan het herkijken met mijn vriendin. En zelfs mijn vriendin zei, ik kan niet naar die tieten kijken de hele tijd. Dat is gewoon, die moeten in beeld.
Ja.
En er zit, ze had laatst een shirtje aan waar het meer bedekt was. Maar daar zit er een tekeningetje op die kant, zodat je toch naar die tieten zit te kijken.
Mooi.
Nou, dit was even mijn relaas over de tieten van Penny.
Ja, Penny. Dat is toch de olifant in de kamer.
Die moesten er eerst even uit. Want
hebben we dat gehad, dat kunnen we nu normaal doen. Ja.
Nou, ik heb me wel afgevraagd in hoeverre zij daar, ze is er gruwelijk rijk mee geworden. Dus misschien valt dan alles in het. Maar het lijkt wel inderdaad alsof er heel direct opgestuurd is. En of dat nou haar eigen keuze is geweest of die van de productiemaatschappij. Ik kan me zomaar voorstellen dat laatste. Want het levert wel kijkcijfers op, denk ik. Het is toch een beetje de Kelly van
ja, zeker. De Kelly van het nieuwe millennium. Ja, de Kelly van de 21e eeuw is er zeker, ja.
Ja. En ze hadden allemaal een aanloop, maar daar gaan we dadelijk over hebben.
Het is meer dan dat.
We hebben dus twee onwijze nerds in een appartement die beide op een universiteit werken. Caltech. En hebben nog twee vrienden, Rajesh en Howard. En die werken ook op dezelfde universiteit en die hebben regelmatig, dan komen die bij elkaar over de vloer. En Penny is de nieuwe introductie in dat geheel. En Leonard is op slag verliefd. In aflevering 1 is hij verliefd op Penny.
Ja.
En droomt hij van Penny en wordt hij daar vooral erg door, door vooral Sheldon voor het lapje gehouden over zijn irreële verwachtingen. Want die ligt toch niet helemaal in de league van de nerds.
Nee.
En als haar ex-vriendjes komen ook lang regelmatig voorbij. En dat zijn toch redelijk grote gespierde mannen.
Gespierde domme mannen.
Ja.
Zeg maar alle, de clichés zijn er ook wel weer niet van de lucht. Want nee, als je nee, als man gespierd bent, dan ben je dus ook dom.
Zeker. Ja, het is wel een serie met karikaturen. Maar dat hoort een beetje in comedy, want anders is het niet leuk genoeg.
Ja.
Even denken hoor. Ja, de heren zijn allemaal op één na allemaal gepromoveerd.
Dus allemaal PhD's.
Een PhD, behalve Howard, die is ingenieur. Heeft alleen zijn mastertitel maar.
Slechts een master.
Maar ze zijn allemaal hyperintelligent. Penny? Eigenlijk niet, vooral niet. Maar compenseert dat in haar sociale vaardigheden, die de heren dan weer ontbreken.
Ja.
Dat levert mooie televisie op.
Penny is gewoon een normaal mens met normale intelligentie
Penny is wel vooral een feestbeest geweest met vooral populaire intelligentie. Dus alles wat hot is, dat snapt ze. Kleding, televisie, dat soort dingen allemaal. Maar als het maar iets over kennisvergaring gaat, dan haakt ze af.
Ja, dus alles wat die jongens snappen, snapt zij niet en andersom.
Ja, Penny komt net uit een break-up en komt daar alleen wonen. Komt oorspronkelijk uit Omaha en
Nebraska
en komt daar wonen. Is naar Los Angeles getrokken om haar acteercarrière, een glanscarrière als actrice te gaan beleven. Maar dat komt niet echt van de grond. Dus ze werkt bij de Cheesecake Factory.
Een bekende keten.
Waarschijnlijk in Amerika of een
vervolgende in Amerika.
Keten. Oh, echt?
Ja.
Oké. Okay. Nou, goed. Iets met taart, denk ik.
Ja, iets met cheesecakes.
Ja. Ja.
En heel veel suiker en heel veel vet.
Ja, maar ze zitten ook een keer in die... Je kan ook gewoon eten daar. Dus je kan ook gewoon een hamburger bestellen. Dus ik snapte dat hele cheesecake gedeelte niet helemaal. Maar goed, dat zal aan mijn beperkte brein liggen.
Zoals veel dingen.
Bedankt. Ja, fijn. En even denken hoor.
De tune misschien?
Ja, laten we inderdaad... Dit was wel een beetje... Dit is waar de serie mee start.
Ja.
Uiteindelijk. Daar worden langzaam in de seizoenen, uiteraard je kan niet 12 seizoenen naar dit stukje kijken, dus daar worden langzaam wat meer dingen aan toegevoegd. Maar we hebben natuurlijk twee weken geleden hebben we de TV Tunes Top 10 gedaan.
Aller tijden, mensen.
Aller tijden. Met ons gastoptreden van Victor of Lam. We hebben eindelijk eens een BN'er in de serie. Is dat mooi? Dus ga die allemaal luisteren als je dat nog niet gedaan hebt natuurlijk. En toen is deze tv-tune ook al voorbij gekomen.
Ja.
Dus ik heb voor deze aflevering een verlengde versie. Het is niet de volledige versie. De volledige versie van The Big Bang Theory theme is 1 minuut 45. Nou, dat trok ik zelfs niet. Dus ik heb nu een versie van 1 minuut.
Okay.
Daar zitten wat coupletjes bij. Maar laten we gewoon lekker gaan luisteren. Want het is toch wel... Hij heeft de top 10 gehaald. Het is een hele goeie.
Het is een hele goeie tune. Our whole universe was in a hot, dense state. That nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the earth began to cool. The autotrophs began to drool. Neanderthals developed tools. We built a wall. We built the pyramids. Math, science, history. Unraveling the mystery that all started with a big bang. Hey! Since the dawn of man is really not that. Every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song. A fraction of a second and the elements were made. The bipeds stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died. They closed their asses off the oceans in Pangaea. See, it wouldn't wanna be a set in motion by the same Big Bang. It all started with a Big Bang. Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here. They're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy. It all started with the Big Bang. Music and mythology. Einstein and astrology. It all started with the Big Bang. It all started with the Big Bang.
Ja. Hoe, nou, hij is die, te lang. De korte versie was genoeg geweest, maar...
Ik vind hem wel, wel tof. Er zitten ook echt mooie woordgrappen in. En het is niet geschikt voor mensen die denken dat de wereld 6000 jaar oud is en dat God zei van, nee, toen was er licht. Nee. Want er komt van alles in voor. Maar ik vind het wel echt heel erg geniaal. Ook de rijmpjes die erin... Astro... Politicus was really sick of it of zoiets.
Yeah.
Dat is een soort oermens volgens mij. Die,
okay.
Dus dan een Pangea komt erin voor.
Hij snijdt echt wel hout. Het is de allerlaatste aflevering van de serie doen ze een slow version waarin dus je de tekst heel goed hoort en dan pas hoor je hoe ingenieus die tekst eigenlijk in elkaar
heel
zit.
Goed, ja. Ook die, net zoals de nanny, denk, extreem moeilijk om in te zingen.
Ja. Het is ingezongen door de alternatieve rockband uit Canada, de Bare Naked Ladies. Een mooie naam voor een,
ja,
voor
dat
een band.
Ik ook een mooie steeds. Naam, ja. Bare Naked Ladies.
Ja, en een van de schrijvers of een van de producers was naar een concert van hen geweest en had daarna besloten dat zij het lied mochten maken, of heeft hun gevraagd om dat lied te willen maken. En toevallig had de zanger net een boek uitgelezen over de Big Bang. Dus die heeft wat hij kende verwerkt en heeft daarmee de harten gewonnen. En hij had eerder verzoeken gekregen voor tv-tunes en die werden elke keer afgeketst en dan won iemand anders. Dus hij was het eigenlijk niet van plan om te gaan doen. Maar toen hij begreep dat hij de enige was die gevraagd was voor deze tune, heeft hij het toch gemaakt.
Nou,
was
niet onverdienstelijk.
Niet onverdienstelijk. Nee, dat zal ze best een leuke gage. In ieder geval wat credits hebben opgeleverd.
Ja. Alleen het nadeel is dan weer... Maar ja, goed. Dan ben je als band, net zoals de Rembrandts met de Friends team, mm-hmm. Dan sta je dus voor je leven lang bekend om dit. Dus dat iedereen komt naar je concert alleen voor dit.
Ja.
Dat is misschien een nadeel, maar als je dan naar je landhuis rijdt, dan valt het wel
mee. Iedereen komt naar je concert, punt. Hè? Ik bedoel, dat is uiteindelijk waar.
Ja, dat is waar.
Ja, yep. Dat is fijn. en als je dat goed speelt, dan kan je daar de rest van je leven van leven, denk ik, zomaar. De start van de serie. Want er is een pilot, zoals dat altijd is. Maar de pilot die wij kennen, is niet de originele pilot.
Oké, de originele pilot is niet
de tweede pilot. Die is niet uitgezonden. Die schijnt wel te circuleren op internet. Ik heb hem, ik moet eerlijk bekennen, ik heb hem niet gezocht. Maar hij zal vast ergens zijn.
Ja.
In de originele pilot ging het om een ensemble van 4 acteurs, 2 jongens, 2 meisjes. En de enige die zijn overgebleven zijn de 2 jongens. Johnny Galecki als Leonard Hofstadter. En Sheldon Cooper als door Jim Parsons. Zij hadden 2 tegenspeelsters. Een Penny-like-achtige versie die Katie heette. Maar die was heel hard, nog meer streetwise dan Penny is. Ze had weinig liefde in. En dan nog een dame die bevriend was met de jongens. En daar zat een spanning tussen de 2 dames. En dat werkte niet. Dat hebben ze voor een testpubliek gedaan, die pilot. En dat werkte niet.
Nee.
Dus het jaar daarop mochten ze het nog een keer proberen. Omdat het publiek... Heel, want normaal gesproken ben je dan gewoon klaar. Hè? Dan is het klaar, weet je, weg, niet weg. Maar het publiek reageerde zo goed op Leonard en Sheldon... dat NBC volgens mij uiteindelijk... CBS, sorry. Zei van, je mag het nog een keer proberen. Ze hebben de hele pilot herschreven uiteindelijk. Katie eruit gegooid, andere dame eruit gegooid en Penny erin.
Dat vind ik wel slim, want ze hebben dus gedacht... Nou, die 2 jongens werken, dus dan maken we nog 2 jongens erbij.
Blijkbaar, ja.
En
Penny. Ik bedoel...
Ja, maar ja. Penny is dus ook veranderd.
Kaylee
dus
Cuoco.
Ja.
En dat zijn ook gelijk de 3 hoofdkarakters. Ook dat zullen we straks in de betalingen zien. Die hebben ook het best gebeurd van de hele serie. dat werkte wel. Daar zat wat meer liefde in. Zij was wat zachter dan de origineel Katie. En uiteindelijk werd er dus een proefbestelling van 13 afleveringen gedaan. En na een maand na de start werd dat omgezet naar een volledig seizoen van 22 afleveringen. Omdat het binnen een no-time al duidelijk was dat ze een hit te pakken hadden. In het eerste jaar was de grote strike van de schrijvers. Dus uiteindelijk heeft het eerste seizoen maar 17 seizoenen gekend, of 17 afleveringen gekend daardoor.
Ja, er was toen ook een. Er is natuurlijk pas één geweest vorig jaar. Ja. En nu.
Toen was er ook één. Ja, ja. Nou, zoals gezegd, dus een serie, een sitcom weer voor een live publiek. Dus hele week repeteren tot de vrijdagavond en dan spelen. En dat hoor je ook. Dus het is niet een lachband comedy, maar al het gelach op de achtergrond is echt, denk ik.
Ja.
Niks is echt in Hollywood natuurlijk.
Dus eigenlijk maar. al een beetje ouderwets. Ze waren nog wel, want How I Met Your Mother was er ook in die tijd.
Ja.
Maar het begint wel op zijn laatste benen te lopen.
Denk het wel, ja. Deze serie is ook gemaakt door Chuck Lorre, waar we vorige keer Dahmer en Greg van hebben gemaakt.
Die nog heel veel meer heeft gemaakt, Two and a Half Men.
Ja, dat komt vast ook allemaal nog een keer langs. Maar dus een hele grote.
Maar die dus ook de tijdsgeest gewoon ook goed aanvoelt.
Ja,
die nerds. Het is ook 2007, 2008. Dan komt de eerste, 2008 komt de eerste Iron Man film uit.
Ah.
En dan ontstaat dat hele, tot 2019 heb je echt de superhelden.
Er worden wat nerd discussies gevoerd in deze serie.
De nerdcultuur.
DC en
de nerdcultuur
Marvel.
Wordt heel erg populair.
Zeker, ja.
En dan zitten zij dus net aan het begin daarvan. Dus dat is iets wat hij goed heeft aangevoeld, volgens mij.
Zeker. Ja, absoluut. Ja, ja, hij heeft hem dus mede geschreven. Laten we eens kijken wie er dus... Ik noemde net al een aantal hoofdpersonen, maar laten we ze allemaal eventjes rustig doorgaan. De hoofdkarakters. Even kijken hoor. We beginnen natuurlijk met... Of beginnen natuurlijk. Ik weet niet zo goed wie nou echt de superlead van de drie hoofdpersonen is. Maar ik heb in mijn opsomming Johnny Galecki staan. Ja. Dr. Leonard Hofstadter. En er is een trip down memory lane voor de Roseanne-kijkers in deze serie. Want er komt nogal... En eigenlijk voor sitcom-kijkers in het algemeen. Want er zitten nogal wat vroegere hoofd- en bijrollen in deze serie.
Ja, maar van Roseanne het meeste.
Ja, absoluut.
Hoe heet hij? David Galecki?
Johnny Galecki.
Maar hij speelt dus David volgens mij
in David Roseanne. In Roseanne, inderdaad.
En is hij het vriendje van Darlene.
En Darlene speelt ook hier weer een bijrol hoor, niet een hoofdrol.
Ja, wel echt een hele leuke bijrol.
Zeker, Sour Gilbert is dat.
Een vlam van Leonard.
Ja, een van de relaties van Leonard. Want ondanks dat hij een nerd is, weet hij wel de mooiste vrouwen. Nou, wil ik Sarah Gilbert niet per se als mooiste vrouw
niet
van de wereld.
Traditioneel mooie vrouw, maar in die, en ook in die rol. Maar ook Darlene is ook zijn soort eigenwijs. En dat is hier is ook. Ze is eigenlijk.
Ze is slimmer dan Sheldon. Dat is, ja, dat vindt hij dodelijk irritant.
Hij, hij is een soort aardsvijand of zo van haar. Ze vinden elkaar echt verschrikkelijk.
Ja. Johnny doet aan experimentele natuurkunde en heeft een moeder die psychiater en neurowetenschapper is en een vader die antropoloog is. Komt dus uit een heel intelligent nest en een weinig liefdevol nest ook.
Nee, er zijn heel veel boeken over hem geschreven.
Ja,
door zijn moeder.
Ja, het zijn hele dysfunctionele jeugd is zo'n beetje beschreven door zijn moeder.
Dat jongetjes zo lang in bed plassen en zo met hem.
Moeder vergat daarbij een beetje dat zij zelf waarschijnlijk de oorzaak was van al deze psychische onrein.
Een geweldige rol ook van die moeder.
Ja, ik heb even gedacht, Dahmer en Greg had ook zo'n... Greg heeft ook zo'n moeder. Ik dacht, zou het dezelfde zijn? Het is echt een andere actrice.
Maar ze lijken ook qua uiterlijk en qua haarstijl ook op elkaar. Ook al is het 10 jaar later.
Ja. We hebben het hier over Christine Baranski. Die de moeder Beverly Hofstadter speelt, inderdaad.
Een hele koude vrouw.
Een hele koude vrouw. Ik heb een mooi voorbeeldje. Want moeders zijn wel een beetje een ding in deze serie.
Het zijn allemaal moederskindjes.
Ja, zeker. In haatliefde verhoudingen dan.
Ja.
Dus laten we... Dit is een fragment uit seizoen 11. Dus we weten al heel lang dat de relatie met de moeder van Leonard onder druk staat, op zijn zachtst gezegd. Ze heeft zelfs een keer gezegd, eigenlijk hou ik meer van Sheldon dan van... van
Leonard. Ja, want die hebben een enorme klik, hè?
Ja, omdat ze allebei net zo autistisch zijn. Ja, ja. Dat.
Autistisch spectrum.
Ja, iets A6-erigs, inderdaad. Laten we even een klein stukje luisteren.
Hi, Pen. Oh, hello, Leonard.
Hello, Mother, how are you?
Fine, and you?
I'm great.
Well, it's been lovely catching up.
Hang on, we need to talk.
Oh, brother.
I want to know, why aren't you proud of me?
Well, isn't the real question, why aren't you proud of yourself?
No, that is a question, and I ask it a lot. But let's stick with the one I asked you.
Well, why do you think I'm not proud of you?
Because you never say it. But 2 days into chatting with Penny, and you can't stop telling her how great she is.
She is great. Honestly, of all of my children's spouses, she's the one that I'm most impressed by.
Seriously?
Yes. She's confident, she's thoughtful, and she never complained about you once. I know what kind of strength that takes.
So, Penny's your favorite?
I suppose she is. You married well, Leonard, and for that, I am proud of you.
I don't know what to say.
I'm also proud of how hard you're trying not to cry.
Thank you.
Would you like to hang up now?
Yeah, here it comes.
Ja, nou, dit tekent de relatie tussen een heel verbaal vaderger, maar ijskoud wijf. En haar zoon die maar probeert haar liefde te winnen.
Ja, het is ook zo grappig omdat het tragisch is. En denk ook wel gewoon heel herkenbaar voor heel veel mensen dat ze op een manier misschien het gevoel hebben dat ze tekort schieten of wat dan ook. En dat hebben ze allemaal een beetje.
Ja. Want als we dit omdraaien en we zetten de zoon in de plek van de moeder en de moeder in de plek van de zoon, dan krijgen we
Sheldon.
Dr. Sheldon Cooper. Gespeeld door Jim Parsons, zoals ik al zei. Een man die het erg ingewikkeld vindt als dingen in zijn leven anders zijn dan dat hij verwacht heeft. Ja, die graag dingen vastlegt in een schema, structuur, overeenkomst. Ook de gewone dingen van het leven.
Bijvoorbeeld zijn plek in het huis waar hij graag zit.
Ja. Hij is een theoretisch fysicus. Ik kom er niet uit.
Ja, je wou het in Engels doen, hè?
Komt oorspronkelijk uit Texas, uit een streng christelijke familie. En dat is de grootste grap. Hij heeft een tweelingzus, Missy.
Oh ja.
Een erg knappe dame die men in het geheel niet vindt passen bij de
ik weet de aflevering waar zij het eerst voorkomt dat die andere jongens zijn ook helemaal ondersteboven. Die snappen er echt niks van.
Hij heeft ook nog een broer, George.
Hij heeft vooral een moeder.
Hij heeft vooral een moeder. En moeder is ook weer een trip down memory lane als het om Roseanne gaat. Want die wordt gespeeld door Laurie Metcalf, die de zus van Roseanne gespeeld heeft. Zeer religieuze dame. Maar wel een van de weinigen die Sheldon in momenten van nood aan het werk krijgt. Of
echt,
aan de
gang wel krijgt. Echt een moeder. Weet je zou echt duizend keer die religieuze... wat simpele moeder willen hebben dan dat koude mens van Leonard.
Ja, echte moeder, moeder, inderdaad. Ja. even kijken hoor. En dan hebben we dus Kaley Cuoco als Penny. Heeft Penny een achternaam?
Nee. Penny heeft geen achternaam?
Penny bestaat alleen uit Penny, totdat ze trouwt met Leonard Hofstadter. En dan wordt ze
Penny Hofstadter.
Penny Hofstadter. Oh. Er is geen achternaam voor Penny.
Leuk, vrouwvriendelijk ook.
Ja, Penny is dus een beetje, heeft succes bij de mannen, maar vaak bij de verkeerde. Dus is vaak bedrogen in haar leven. En ook haar carrière loopt niet zoals ze zo graag zou willen. Maar daar komt verandering in. Langzaam krijgt ze, wordt dat beter. We gaan dadelijk de relaties binnen de serie bespreken. Vervolgens hebben we Howard Wolowitz, gespeeld door Simon Helberg. Helberg, denk ik dan. En is dus de enige zonder PhD. is ingenieur en woont nog bij zijn moeder. Heel typerend. Is van Joodse afkomst. Dat wordt heel, is een hele dominante rol. En ook hier zit, dit is wel echt een moeders-moederskindje.
Ja, dit is echt een moeders-moederskindje, ja. Meer nog dan die andere, want hij woont bij zijn moeder en hij zit op zijn kamer.
Ja,
en zijn moeder is alleen een sprekend karakter.
Ja, ze is slechts enkele keren van achterkanten dan wel deels te zien, maar nooit in het gezicht. Ze kunnen niet, ze zijn totaal afhankelijk van elkaar. Dus ze kunnen niet met en niet zonder elkaar. En dat levert best wel hilarische televisie op, over het algemeen. Ik heb een klein stukje bij me, ook van Howard's mom.
Ja.
Sheldon probeert hier, belt hier in deze scène aan. Dan volgt er een discussie tussen Howard en zijn moeder over wie de deur open moet doen.
Oh ja.
Howard, answer the door! I'm busy!
I'm busy too! You answer it!
I can't! I'm on the toilet!
For God's sake, I don't need to hear that! Can't you just say I'm busy?
I said I'm busy, but that wasn't good enough for you!
You know what? I hope it's one of those home invasion deals and they shoot me in the head!
Well, if it's a home invader, don't tell them I'm on the toilet!
There's no one there! Hearing things, you crazy old lady.
Dit is ook, zeg maar, de Joodse identiteit komt hier ook heel erg terug. Dat steeds dat verwijtende en dan...
Een hele controlerende moeder is het over het algemeen. Mrs. Debbie Melvina Wolowitz. Gespeeld door Carol Ann Suzy, bij Voice dan vooral. Zij overlijdt in seizoen 8, waarmee ook het karakter overlijdt. En zij wordt geëerd in een aflevering.
Ja, ze wordt niet vervangen of zo.
Nee, het is gewoon, zij gaat ook dan, in de serie dood, inderdaad. Ja. En dan als laatste van de main characters, in ieder geval de eerste drie seizoenen, is Dr. Rajesh Kuthrapali,
yes.
Gespeeld door Kunal Nayar, is een Indiase heer en is selectief mutief. Oftewel, is...
Hij kan niet praten als hij vrouwen ziet.
Behalve als hij gedronken heeft.
Oh ja.
Hij komt er op een gegeven moment achter dat als hij drinkt, dan kan hij opeens wel tegen vrouwen
praten. En ook gelijk, heel glad en heel... Ja.
Hij heeft een hele rijke familie waar hij soort van gevlucht is naar Amerika.
Ja, want die willen hem uithuwelijken, toch eigenlijk?
Ja, en hij werkte als astrofysicus bij de universiteit. Even kijken, hij heeft nog drie broers en twee zussen, waaronder zijn jongste zusje Priya, die een bijrolletje ook krijgt in de serie en een van de love interests van Leonard wordt. In de tijd dat Penny en Leonard niet bij elkaar zijn. Het heeft wel wat Friends-overeenkomsten als het om Ross en Rachel gaat, maar...
Daar ga ik zo over klaar.
Ja, dat dacht ik al, ja. En eind seizoen 6 kan Rajesh eindelijk praten tegen vrouwen zonder dat hij drank op heeft. Dus uiteindelijk vonden ze het zelf ook wel de grappen lang genoeg geduurd, maar dan lukt het dus wel. Er is een soort... running gag in de serie waarin Howard en Raj een soort van impliciete homoseksuele uitingen naar elkaar doen zonder dat ze het doorhebben.
Ja.
Of wel door, de een heeft het wel door en de ander niet.
En meer dat ze dan een soort van fungeren als stel.
Ja.
Dus dat ze praten tegen elkaar alsof ze een stel zijn zonder dat ze dat doorhebben.
Ze zijn ook het langst vrijgezel volgens mij van de, in ieder geval, ze zijn allebei hopeloos vrijgezel, laten we het zo zeggen.
Ja, Sheldon is gewoon tevreden vrijgezel.
Ja, ja, daarom. Dus die vindt uiteindelijk de liefde ook wel, maar beschrijft zichzelf als aseksueel later, als Jim Parsons zegt dat meer. Dan komen de vriendinnen. De vriendinnen komen allemaal rond seizoen 3 in beeld. En dan beginnen we bij Dr. Amy Farrah Fowler. Die zin moet ook vooral volledig worden uitgesproken, vooral door Sheldon.
Oh, ja.
Het is nooit Amy, Het is Amy Farrah Fowler. Dat hoort bij elkaar allemaal.
Amy Farrah Fowler.
Gespeeld door Mayim Bialik.
Ik kan het niet opschrijven. Oh, zij is dat.
Blossom.
Blossom, ja.
Ja, het is toch ook wel een serie. We hebben nou...
Die hebben we nog niet gedaan.
We hebben de hoe heet dat? Saved by the Bell gedaan. Maar Blossom was eigenlijk eerder, als het gaat om echte high profile sitcom voor tieners.
Ja.
Ja,
gaan we zeker nog doen.
Echt
zeker.
Een tienerster.
Hele leuke actrice ook.
Zeker een hele leuke actrice.
En natuurkundige.
Is uiteindelijk de enige in de hele serie die zelf echt een PhD heeft. En heeft ook meegeschreven uiteindelijk in... er was één professor of hoogleraar van natuurkunde en astronomie. David Salzberg, die heeft gezorgd dat alles natuurkundig klopte, ook in de of wetenschappelijk ook klopte wat er gedaan werd. Zelfs tot aan de borden op in de show.
Ja, met al die formules en zo, dat klopt allemaal
in het,
wel.
In het eerste seizoen hebben ze zelfs ervoor gezorgd dat er een verloop zat in de berekeningen die op de borden zat. Dus dat elke keer een stukje verder...
Wat een klus.
Ja, nou, ze hebben echt heel erg hun best gedaan om het wetenschappelijk kloppend te krijgen. Wel heel grappig.
Bij Third Rock from the Sun ook, hè? Dat ik toen wel verteld. Ja, hij dan op het bord schrijft, klopt ook allemaal.
Ja.
En die Amy Farrah Fowler is ook in het begin, ja, dat vind ik een beetje jammer van de serie, want in het begin is zij echt een vrouwelijke Sheldon. Maar naarmate de serie vordert, wordt zij eigenlijk wat normaler. In de zin van, normaal is relatief, maar wordt zij toch wat... Ze trekt meer op met Penny.
Ja, zij noemt Penny haar beste vriendin, tot ongemak van Penny.
Maar als je echt die relaties allemaal hebt, dan wordt zij iets...
Ja.
Dan wordt zij iets minder Sheldon-y. Dat vind ik wel jammer.
Ja, totdat ze met dat enorme schilderij aankomt waar Penny en zij opstaan.
Oh, sorry dat ik niet alle details weet. Schilderij.
Ja, nee, dat is wel echt een ding.
In seizoen 7, aflevering 18. Ja,
ja, nou dat. Nee, dat is echt een groot ding in de hele serie, hoor. Waar veel aan gerefereerd wordt. En dan hebben we Melissa Rauch, die Dr. Bernadette Rostenkowski speelt. De uiteindelijke vrouw van Howard. Die komt ook voor het eerst in het derde seizoen voor. Howard en Leonard hebben een pact samen. Dat als een van de twee een vriendin zou krijgen, zou de vriendin een van haar vriendinnen voorstellen aan de ander. Oftewel, Leonard heeft Penny. En Penny werkt samen met Melissa, die toen ook nog in de Cheesecake Factory werkt.
Oh zo.
En die wordt voorgesteld aan Howard. En dat wordt een ding. Echter heeft zij wel Essence, wou ik zeggen, maar dat is misschien niet aardig.
Zij is ook een wetenschapper.
Zij is ook een wetenschapper en krijgt in de loop van de serie behaalt ze haar PhD. Zij trouwen in seizoen 5. Er wordt een hoop getrouwd in deze serie.
Ja.
Penny en Leonard trouwen twee keer. Iets met de moeder van Leonard. De moeder van Leonard. Ze zijn de eerste keer in Vegas getrouwd en de tweede keer hertrouwen ze nog een keer, omdat de moeder van Leonard zwaar verontwaardigd is dat ze niet uitgenodigd is.
Oh ja.
Dus dat doen ze in seizoen 2 nog een keer over, of 10 nog een keer over. In seizoen 5 trouwen Bernadette en Howard. En zij krijgen uiteindelijk ook in de serie twee kinderen.
Oké. Okay. Toen ben ik al afgehaakt.
En dan is er nog één honorable mention, want hij is wel een regular, maar geen hoofd, geen lead.
Oh ja, ja, ja. Ik mag raden?
Ja.
De stripboekenwinkel.
Yep, Stuart Bloom.
Ja, ja, ja.
Speelt door Kevin Sussman. Is de eigenaar van de Comic Center of Pasadena. En daar worden elke woensdag gaan de heren naar deze plek, want dat is de dag dat er nieuwe comics uitkomen. En dan staan zij al bladerend in alle...
Supersnel bladerend.
Ja.
En dan komen ze, dat is een scène die ik me herinner, dat ze twee tegenover elkaar supersnel bladerend allebei naar elkaar toe gaan met die vingertjes. Door zo'n rek comics.
Mm-hmm.
En dan precies tegelijk dezelfde pakken die ze dan allebei niet hebben. En de rest hebben ze allemaal wel. En dan krijgen ze ruzie daarom. En dat is echt heel gaaf gedaan. En dat lijkt me zo moeilijk om precies dan uit te komen ook. Ja, dat was het. Ja. Maar dat is in de stripwinkel. De stripwinkel is ook gewoon een terugkerend ding.
Er zitten heel veel terugkerende elementen.
Werk, de Cheesecake Factory.
Ja. Nou, de wetenschap is natuurlijk een heel belangrijk ding wat door heel de serie heen zit. Er worden heel veel wetenschappelijke grapjes of verwijzingen gemaakt.
En superhelden grappen. En van die stellingen van als Superman en Batman gaan vechten, wie wint er dan? En dat soort dingen.
De nerd media komen ook, maar dat was een ander element. We zitten nu nog even op het wetenschappelijke markt.
Hou mijn mond.
Er staan ook relaties namelijk onder druk onder de noemer van die wetenschap. Want er wordt heel veel ruzie gemaakt over. Er worden zelfs relaties bijna verbroken omdat er oneenigheid is over wat beter is. De string theory of de quantum zwaartekracht. Nou, daar gaat het bijna of helemaal op mis.
En het leuke is dat zij dat... Het is ook voor ons grappig.
Ja. Het is ondanks... Ja,
heb ik geen hersens om de string theory te begrijpen. Nee. Maar toch is het wel leuk.
Het is heel grappig inderdaad. En er komen heel veel wetenschappers in voor. Dus er zijn bij heel veel cameo's met real-life Nobelprijswinnaren, winnaars. Of mensen die bekend zijn geworden. Ik heb er twee even uitgelicht. Dr. Stephen Hawking.
Ja, daar moest ik ook gelijk aan.
Ja, die hele is wel de beroemdste. Cameo. Met een hele slechte cameo waar die als grafisch bestuurbaar autootje voorbij komt in zijn rolstoel. Okay. Een van de eerste series is wel heel sneu, maar later komt wel heel grappig.
Als de serie ook
hij komt ook
is,
echt een keer langs. Ja. Op het moment Howard wordt uiteindelijk NASA-astronaut. En speelt dan samen met Michael J. Massimo, wat ook een daadwerkelijke persoon is die op de maan geweest is, of in ieder geval in de ruimte. Dan hebben we de nerd media. Nou, dat is dus inderdaad de
nu gaan we los.
Discussies over, nou komt Mark helemaal, zeker de superhelden memorabilia zijn
ook de Star Trek is ook een hele
Star Trek verwijzingen.
Leonard Nimoy zit erin volgens mij. William Shatner zit erin.
Will Wheaton
is de aardsrivaal van Sheldon. Yep. Will Wheaton is een karakter uit Star Trek The Next Generation. Dat is een kind. En hij heeft ooit iets gedaan tegen
Sheldon is ooit 10 uur in de trein gezeten om naar een meet and greet te gaan met Will Wheaton. En die kwam niet opdagen. En sindsdien is het zijn aardsvijand.
Ja. Treinen is ook een ding. Als ze ergens naartoe moeten, kunnen ze niet vliegen. Dan gaan ze met de trein.
Ja.
Nou goed. Ja.
Er zitten echt heel veel in. Nee, het is niet voor niks de langslopende.
Ja.
Even denken hoor. Dan hebben we de relatie van Leonard en Penny is dus een beetje
de Ross en Rachel.
Het is het wel niet. Het is moet zeggen. Het is van Ross en Rachel. Het is vaker wel dan niet in de hele serie.
Ja, maar eindigen ze bij elkaar uiteindelijk?
Ze eindigen getrouwd in. Ze gaan dus in seizoen.
Ja, ze gaan dus trouwen.
Drie krijgen ze een relatie uiteindelijk in seizoen 8. In de finale van seizoen 8 besluiten ze te trouwen. En dat doen ze daadwerkelijk in de première van seizoen 9. En in seizoen 10 doen ze dat nog een keer over. En de serie eindigt uiteraard met
een kind.
Penny zwanger is van Leonard. Ook al heeft ze in seizoen 12 begint ze met ik wil geen kinderen. Dus daar gaat seizoen 12 een beetje over.
Ja, dan weet je al, dat gaat wel gebeuren.
Er gaat stiekem toch een kind komen. Ja, en Leonard zou zijn zaad moeten doneren aan een draagmoeder. Of dat is een verzoek. En daar gaat dan gaat een deel van seizoen 12 over. Een andere relatie die heel duidelijk aanwezig is, is de relatie van Sheldon en Amy. Sheldon stelt nadat ze samen besloten hebben. Uiteindelijk, hoe komt de relatie tot stand? Is goed om te weten. Howard en Raj geven voor de grap, zetten Sheldon op een datingsite. En er reageert een vrouwelijke Sheldon. Dat kunnen ze niet uitstaan. Dus die laten ze uiteindelijk komen. En dat blijkt dus Amy Farrah Fowler te zijn. En dat heel lang draaien die wat om elkaar heen, omdat Sheldon het erg ingewikkeld vindt om liefdevolle uitingen te doen. Of sowieso iets van genegenheid te tonen naar andere mensen.
Hij doet het wel, maar op gewoon een soort andere manier of zo. Ja. Hij voelt ook heel veel voor Penny, maar dat...
Ja, zeker. Gewoon
een aparte manier waarop hij dat doet. Eigenlijk een heel mooie manier, vind ik af en toe wel leuk.
Ja, zeker. Uiteindelijk komt er ook wel een vorm van liefde in deze man. Dus hij wordt ook wel zachter. Er zijn allerlei referenties aan Asperger op internet te vinden. Dat mensen denken dat hij dat heeft. De schrijvers hebben altijd geroepen, we gaan hem geen diagnose geven, want dat beperkt ons in het ontwikkelen van het karakter.
Ja.
En ik denk uiteindelijk ook, met de kennis die ik heb, dat dichter bij de waarheid ligt. Want we zijn nou eenmaal niet te klassificeren in hokjes, hè, mensen.
Nee, we zijn allemaal mens als eerste.
Bijzonder op onze eigen manier.
Ja.
Maar net zoals Leonard en Sheldon een roommate agreement hebben, leidt uiteindelijk in de relatie van Amy en Sheldon komt er ook een relationship agreement.
Oh ja.
En die komen regelmatig, zowel de roommate agreement als de relationship agreement, komen regelmatig weer terug.
Ja, dat zijn dus eigenlijk een soort contracten.
Contracten.
Sheldon opstelt met allerlei regels. En die
wanneer wat moet gebeuren. Ja. Als ik ziek ben, dan moet dit gezongen worden. En, nou, dat soort dingen.
En dat heeft hij ook voor zijn relatie met Amy.
Ja.
Op zich is dat natuurlijk wel logisch als je Sheldon bent.
Uiteindelijk, na heel veel om elkaar heen draaien, waar ik jullie voor zal besparen, gaan deze twee trouwen in seizoen 11.
Oké.
Okay. Ja, dan weet je dat. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Maar er wordt dus getrouwd in principe. De enige die vrijgezel achterblijft is Raj.
Oh.
Die wel verloofd is in de serie. Maar uiteindelijk vertrekt zijn vriendin naar het buitenland. En blijft hij heel zielig en alleen achter.
Oh.
Ja. Nou, een ander ding wat heel belangrijk is in deze serie is het liedje Soft Kitty.
Het liedje Soft Kitty.
Is het liedje wat Sheldon altijd te horen kreeg van zijn moeder als hij ziek wordt, was. En dat neemt Penny over. Niet geheel vrijwillig, maar wordt zo nu en dan opgeëist. En laten we heel even luisteren gewoon om het gevoel te krijgen.
Ja.
What do you want me to do?
Sing Soft Kitty.
That's only for when you're sick.
Homesick is a type of being sick.
Come on, do I really have to?
I suppose we can stay up and talk.
Soft kitty, warm kitty, little ball of fur. Happy kitty.
Sleepy kitty.
Sleepy kitty.
No. Start over.
Soft kitty, warm kitty, little ball of fur. Happy kitty, sleepy kitty, purr, purr, purr.
Dat was het. Is toch fijn. Hè? Zien we ook Sheldon's in goede vaardigheid om zich aan te passen aan veranderende situaties.
Ja, maar zij hebben een bijzondere band.
Zij hebben zeker een bijzondere band. Ja, en een van de running gags daarbij is ook hoe Sheldon aanklopt. Ik doe even twee fragmenten achter elkaar. Maar hoe Sheldon aanklopt bij Penny. Want ook dat gaat helemaal op zijn eigen manier. En ik heb een fragmentje meegenomen waarin ze de draak steken met Sheldon's onmogelijkheid om veranderingen aan te gaan. Dus hier gaat Bernadette gaat de boel een beetje verstoren.
Penny, Penny, Penny.
What happens if I say come in?
Huh? Find out.
Come in.
Bernadette, Bernadette, Bernadette.
Come in.
Keep it up. I got nowhere else to be.
Just come in.
For future reference, if I want to watch Mean Girls, I'll stream it on Netflix.
Oh ja, het is zo'n fijne serie. Goeie humor zit erin.
Hele goede humor.
Nou, de allerlaatste echt running gag waar ik toch nog even bij stil wil staan is The Lift.
Ja, ik denk, wanneer komt die?
Ja, The Lift.
Out of order is die.
Out of order. De hele serie lang op de ene laatste aflevering na waarin die operationeel wordt gemaakt. En in seizoen 3 wordt duidelijk dat The Lift feitelijk kapot is gegaan omdat Leonard met raketvloeistof heeft geëxperimenteerd. En de grap is, we zien heel veel scènes waarin zij de trap oplopen van de eerste naar de vierde verdieping. Of van het begaande grond naar de vierde verdieping. Ja. Het is elke keer diezelfde fucking stairs. Dus ze moesten elke keer naar boven lopen, terug. En die gesprekken lopen ondertussen door. Dat moet werk geweest zijn.
Ja,
want
dus je ziet ze de trap oplopen en dan voor ons
lopen ze weer
komt
door.
De volgende scène en die is dan,
en dan
op de vierde.
Gaan ze naar de volgende verdieping. Daar zitten de out-of-order stickers zitten anders op de dinges. Daar staan andere bordjes op de deur. Want
er zijn ook appartementsdeuren, niet de entree.
En elke verdieping heeft zijn eigen look. Dus, en die wordt elke keer weer opnieuw gedaan. Maar dat moest dus elke keer voor een live audience. Dus je kunt, praktisch gezien zou je zeggen, we doen al de scènes van de eerste verdieping voor seizoen 1 doen we achter elkaar.
Ja.
Maar dat kon niet, want het werd gewoon live.
Lopend verhaal, dus anders kan je niet lachen.
Ja. Dus dat, ik vind het nog steeds heel knap. Dat lijkt me een hoop
het
werk.
Ik zie wel voor me dat je dan dus blijft schuiven met deuren en dan weer de entreedeur weg en een appartementsdeur. Oké.
Het is vond ik een bijzonder ding. Als je daarbij stilstaat en je kijkt hoe ze dat gedaan hebben, dan is dat, moet dat een hoop werk geweest zijn. Chuck Lorre had bij Dahmer en Greg de vanity cards erin gegooid. Dat heeft hij ook bij alle 279 afleveringen van The Big Bang Theory geflikt.
Deze kan je bij de end credits kan je hem...
Je hebt
een goede moment
één
pauzeren
lang.
En dan zie je één zin, random zin.
Nee, het zijn soms hele lappe tekst.
Of hele lappe tekst, maar in ieder geval één dingetje wat één seconde in beeld is naast wie het geluid heeft gedaan en zo.
Ze zijn allemaal verzameld op de website van Chuck Lorre. Zoals je kan ze op chucklorre.com
Ik zie hem echt voor me dat hij daar enorm om zit te giechelen.
Ja, dat eigenlijk
dat
niemand
het... Nee, want anders
dat
kan
dan
het
weer
het
wel.
Schelen.
Ja, ja.
Maar goed, die momenten heb ik zelf ook vaak.
Ja. We hebben. Er zitten nogal wat crossovers met andere. Of in ieder geval qua acteurs zitten er nogal wat crossovers. De grap is dat Leonard. Daar hadden we het net dus al over in Roseanne. Maar Leonard heeft ook. Of in ieder geval Johnny Galecki. Heeft ook een vriendje van Blossom gespeeld. In Blossom.
Oh, echt?
Als een cameo. Dat is echt heel grappig. En als je dan naar de staat van dienst van Laurie Metcalf gaat, dus de moeder van Sheldon, gaat kijken.
Ja.
Deze dame heeft in Roseanne gespeeld, in Dharma en Greg, in Third Rock from the Sun, in Frasier en in Absolutely Fabulous. En dat is nog alleen maar de comedy dingen die ik herkende uit haar IMDb-lijst. Want ze heeft echt een waslijst van hier in Tokio. Het zijn allemaal cameo's.
Het is allemaal gewoon dingen van één aflevering.
Eén tot drie afleveringen, waarin ze soms een wat grotere rol. En natuurlijk in Roseanne heeft ze een hele grote. Inmiddels draait de Connors. Dit draait nog steeds. Daar
zit zij ook weer in.
Maar
dat zie je vaak bij televisieacteurs. Dan zie je ze een heel lang IMDb-lijst.
Mm-hmm.
Waarin ze in allerlei dingen voorkomen. Maar alles gewoon... Ja, is er gewoon een aflevering waarin zij... één rol spelen die niet terugkomt.
Ja.
En dat heeft zij ook heel veel gedaan.
Ja, maar dus in sitcomland heeft ze al heel veel sets gezien. Dat is heel grappig. En dan is nog grappiger. Er is een spin-off van The Big Bang Theory. Young Sheldon. Ja. Ik heb hem nooit gekeken.
Nee,
uit principe niet. Maar hij draait al wel 7 seizoenen.
Hij draait nu nog steeds.
Nu is hij bezig aan zijn laatste seizoen.
Oh ja.
En daarin speelt de dochter van Larry Metcalf, speelt de moeder van Young Sheldon.
Mooi.
Het is maar om het cirkeltje rond te maken.
Maar we kunnen niet ik heb hem ook nooit gezien. Dus we kunnen dan niet zeggen van, is het goed of niet? Of zo.
Het trekt
mij niet.
Als hij klaar is, dan kunnen we hem een keer agenderen. Is hij nog niet...
Hij moet klaar zijn, anders kan hij niet in de sitcom komen.
Ja, maar ook daarin zitten wordt dus de scène waarin Soft Kitty voorbij komt, wordt ook in Young Sheldon voorbij gekomen. Ik dacht eerlijk gezegd dat Jim Parsons helemaal niet te zien was in die hele serie. Maar die blijkt elke aflevering ook daar aanwezig te zijn. Volgens zijn IMDb. Dus ik geloof... misschien dat ik ooit nog eens ga proberen als ik voor de tweede keer de hele shebang heb gekeken. De moeder van Bernadette, is nog wel grappig, is ook een actrice van Roseanne.
Oh.
Ja. Ik ben de naam even kwijt en ik moet eerlijk bekennen, ik heb er opgezocht. Het zijn me allemaal niet zo heel veel. Maar in ieder geval, dat is een reference. En Johnny Galecki vertelde dat toen hij de rol uiteindelijk kreeg van Leonard, dat hij ook nog even met Roseanne gebeld heeft, omdat hij toch het gevoel heeft dat hij heel veel in zijn carrière aan haar te danken heeft.
Dat ook zo is.
Wat zeker zo is, ja. De serie eindigt uiteindelijk na 12 seizoenen. Er is niet direct heel erg duidelijk waarom, maar ik kan me zo voorstellen dat het op is.
Dan is het al 3 seizoenen.
Uiteindelijk willen denk ik de acteurs ook niet meer, want die hebben flink verdiend aan deze serie.
Oh, daar komt hij hoor.
Ja, ik zal jullie even meenemen. De 3 hoofdrolspeelsters begonnen met $60.000 per aflevering. Dat is je startsalaris als je begint in een sitcom.
Dat is al heel per aflevering.
Per aflevering, ja. En daarbij in seizoen 4 ging dat naar $200.000 per aflevering. En dat werd toen in de 3 seizoenen daarop opgehoogd met $50.000 per aflevering. Dus uiteindelijk eindigde ze met $350.000 per aflevering. Het seizoen daarop gingen ze heronderhandelen, werd het 1 miljoen per aflevering.
Oké, toen werden het echt Friends-toestanden. Maar ja, na inflatie...
En in het laatste seizoen gaan de 3 terug, leveren ze 10% in om de salarissen van Amy Farrah Fowler, hoe heet ze? Blossom.
Ja.
En volgens mij Melissa Rauch.
Wat op te krikken.
Of wat op te krikken, inderdaad. En de heren Howard en Rajesh zijn wat minder bedeeld. Die beginnen met $20.000 per aflevering. Wat volgens mij ook nog best aardig is.
Dat is $20.000 voor een week werk.
Voelden zich op een gegeven moment wel behoorlijk bekocht. Ze gingen uiteindelijk naar een ton per aflevering. Maar ja, als dan de andere hoofdrolspeler een miljoen verdient, dan voel je je toch een beetje genaaid.
Ja.
Dus ze zijn op een gegeven moment de onderhandeling heel stevig ingegaan, totdat de schrijvers dreigden om ze eruit te schrijven als ze niet akkoord gingen met het volgende, voor de start van de productie van het volgende seizoen. En toen zijn ze toch akkoord gegaan. En uiteindelijk in de laatste jaren, volgens mij de laatste 2 jaar, zaten zij ook op het miljoen per aflevering. Dus ik denk dat we uiteindelijk ze kunnen... ze hebben hun natje en droogje wel op.
Ja, precies. Maar ze zijn dus... Je ziet er wel dat de sitcom als genre... zijn zij veruit het grootste. Samen met Modern Family, denk ik.
Mm-hmm.
Maar die salarissen zijn dan toch... Want die salarissen waren ook in de jaren 90.
Ja.
Die waren zelfs hoger.
Ja.
Dus dan zie je toch dat het genre wel op zijn retour is. Die zit niet een miljoen is
het blijft natuurlijk echt fenomenaal veel geld.
Maar 30 jaar geleden hadden ze 22. Alle 6... Friends, castleden, ook allemaal een miljoen per aflevering.
Ja, dit is vanaf seizoen 7 of zo. En dan moeten ze nog 5 jaar, 22 afleveringen per seizoen, keer een miljoen.
Nee.
Je hoeft nooit meer te werken daarna, hè? Dat is echt gewoon...
Ik zeg niet dat het weinig is, maar je ziet wel dat het relatief minder is geworden.
Ja. Ja, jammer genoeg zijn wij geboren zonder talent, dus werken voor ons.
Wij moeten gewoon werken en we lullen hier een half uur, ik weet niet.
Inmiddels een uur. Ik ben blij dat ik ook eindelijk eens het uur aangetikt heb. Dat mag in de aanhalen. Ik ben nog steeds heel blij. Ik ben hem nu aan het herkijken. Ja, het is natuurlijk niet per se een trip down memory lane, want zo oud is die ook weer niet.
Nee, maar het is wel een van de beste series, vind ik, omdat hij ook zo herkijkbaar is. Ja, en nog steeds,
je kan hem echt nog steeds starten en hij is nog steeds net zo grappig als de eerste.
Er zitten heel veel grappen in op allerlei niveaus. Ja. En ook met die, ik denk ook terugkijken, dingen die nu grappiger zijn.
Zeker.
Met hun Superman of hun Flash kostuums en dat soort dingen.
Ja.
Ja, dus het is wel tijdloos. Ik denk een tijdloze serie. Ik denk over zeker. 20 jaar kan je hem ook nog steeds kijken.
Dat denk ik zeker, ja. Ja, dus we hebben genoten ervan. En ik hoop dat jullie ook van deze aflevering weer hebben genoten.
Ja, en dan een uur lang The Big Bang Theory.
En dan gaan wij volgende keer weer verder over een van de nieuwe pareltjes of de andere pareltjes.
Een van de nieuwe oude pareltjes. En we zien wel welke het wordt.
Yes.
Tot over 2 weken.
Tot dan.